allemaal, welkom bij een nieuwe Angry Nerds live vanuit de studio in Nieuwegein met de minste vertraging die we ooit hebben gehad. Ik zie maar 6 seconden latency vanuit de studio naar YouTube. En dat is wel echt heel erg weinig. Het is rustig in de studio, ik kan je wel even laten zien. Het is vrij rustig in de studio, er is namelijk helemaal geen sterveling in de studio, helemaal niemand. En gelukkig maar misschien, want ik ben met allerlei projectjes bezig. Het is goed dat je aan deze kant niet kan kijken, er staat heel veel zooi. Gelukkig zitten wel allemaal mensen op de Jitsi. Hey, kijk, daar is Wouter, die is net binnengekomen. Ik zie Ad en ik zie Elger.
Hallo.
Applaus.
Ik denk dat erin. Ik heb net laten zien dat hier niemand is. Dus ja, misschien een beetje raar om dan applaus te doen.
Marcel, het is heel slecht te horen vanuit de studio deze kant op.
Ja, dat weet ik.
Testen in productie?
Daar hebben we het net over gehad. Nou, ik weet niet of dat testen in productie is.
De robot is er in ieder geval af. Dus het is al verbeterd. Maar inderdaad, de muziekjes komen richting de Jitsi wel heel erg slecht door. Die gaan ergens enorm door een gate of zo.
Ik heb muziekjes. Ja, want er is iets raars aan de hand vandaag. Moeten we misschien even vertellen.
Testen in productie, een kwestie van geluk. Wat was er deze week weer stuk?
Nou, Ad was stuk, bijvoorbeeld.
Ik was stuk.
Ja. Ja, echt een minuut voor de uitzending had je ineens... En toen ineens weer wel. Toen weer niet. En ik heb dat gemerkt met mijn pc'tje boven. Ineens doen ook de speakers het niet meer. Gewoon een pc'tje boven. Ineens geen geluid meer. Soms moet ik even de audio service even een duwtje geven. Maar dat werkt niet meer ineens. Ik kom raar bij jullie binnen. Wat is dat vandaag?
Ja. Het is gewoon allemaal een beetje gammel. En dat zijn we misschien zelf ook wel een beetje. Dus zullen we even proberen om er vandaag gewoon een korte uitzending van te maken?
Een korte uitzending? En dan iets als 42 minuten of zo?
Nou ja, ooit, en dat is toch weer jaren geleden, was het geloof ik de bedoeling dat elke aflevering ongeveer 42 minuten zou zijn.
Dat is waar.
Nou, ja. En al onze afleveringen zijn 42 minuten.
Ja, dat halen we makkelijk. Ja.
Twee of drie keer.
Ja.
Maar zullen we het vandaag gewoon proberen?
Ik zal je leren, heb ik zo'n klok. Ik kan hem wel even op 42 minuten zetten gewoon. Nou, zullen we kijken of dit lukt vandaag?
Kom. Ben benieuwd.
42 minuten.
Wij gaan gewoon allemaal weg op 2042. Dus hebben we gewoon doei en dan is het dat.
Op de pet al gezegd, want we zetten die tijdcodes ervoor voor de show notes. Maar op de pet staat nu al bij 0.42 biertip. Dus ja. dan weten jullie dat. Dat heb ik alvast ingevuld. Ja.
Ja. Yes.
Goed.
Goed.
Meshcore.
We beginnen met het laatste videootje wat wij samen gemaakt hebben. Was natuurlijk bij Bitlayer. In het loungehokje.
Wat was het gezellig daar.
Want wij waren daar aan het meshcoren.
Dat was superleuk. Het was leerzaam, het was gezellig. Het was gewoon was goed besteden zondag.
Druk.
Ja, en druk was het ook, ja.
Ja. Ja. Ja.
Dus, Het ding waarom we daar een beetje bij elkaar waren, denk ik, naast gewoon lekker maten drinken en voor elkaar van alles leren, was natuurlijk de switch. En dan denk je, er lopen mensen met switches in de ronde, want we gaan eindelijk routers en switches in Meshcore doen. Nou, dat zal nog wel even duren, dat soort dingen. Er is wel iets geswitcht, hè?
Ja, de spreading factor en de coding rate zijn aangepast. En als je dan denkt, wat? Nou, daar had je dus voor naar de workshop kunnen komen.
Ja, dan had je dat geweten.
Een mysterie voor je.
Ja, precies.
Geweest ben, nee.
Maar daar heb ik het ook even in het kort uitgelegd voor de aanwezigen. Spreading factor en code rate zijn instellingen om het radiosignaal efficiënter te kunnen maken. En dat zijn parameters waaraan te knutselen is. En dat is dus ook bij een netwerk wat zoals dat bij ons heel succesvol is, is dat wel nodig, omdat het netwerk dicht slipt. En die spreading factor, die kun je als het ware zien als hoe lang jouw node moet uitzenden om een bepaalde hoeveelheid data te versturen. Coding rate ook, dat is hoeveel error correctie bitjes erbij worden gestopt. Onder dus andere.
Hoeveel extra bitjes er eigenlijk meegestuurd?
Ja, hoeveel extra dingen erbij zijn gezet. En hoe hoger die spreading factor en die coding rate, hoe verder weg je kan komen. Maar dat is helemaal niet nuttig als je een heel dicht mesh hebt. Dus zijn er wat testjes gedaan door de community. Er is niet echt een organisatie die gaat over meshcore. Het is niet zo van, dit is een standaard. Dus ja, mensen hebben met z'n allen een testje gedaan. En hebben gezegd, wij gaan naar nieuwe settings om, omdat dat efficiënter is. En sommige mensen hebben gezegd, nou, dat werkt voor mij niet. Dus ik blijf lekker op de oude settings. Maar het gevolg daarvan is wel dat je niet meer met elkaar kunt communiceren tussen die twee settings in.
Ja, het is heel gek.
Daar want iets tussen zet.
Het is niet een kanaal of zo. Je gaat niet naar een ander kanaal of zo. Maar toch kun je elkaar niet meer helemaal verstaan. En dat heeft alles te maken met die extra bitjes, waardoor hij het gewoon niet meer begrijpt.
Nou, die extra bitjes zijn dan niet eens per se het allergrootste probleem. Het probleem is, als ik morsecode doe met 1 seconde aan of 2 seconden aan om een lang of een kort aan te geven, dan maakt het helemaal niet uit als er tussenin af en toe hele kleine blipjes ontbreken. Want dat hele signaal is zo lang, dat kun je een heel stuk verderop ook nog wel horen. Het probleem is, als jij verwacht dat ik een 1/4 seconde en een 1/8 seconde pulsjes geef voor kort en lang, en ik begin daar 1 seconde of 2 seconden te doen, dan snap je mij niet. En andersom.
Oh,
en die spreading factor is ook zoiets. Als ik langzamer praat, dan is het misschien beter te verstaan, zelfs als de verbinding wat slecht is.
Ik weet nu dat er luisteraars zijn die jou nu op 8 keer zetten. Hè? Want als jij langzaam gaat praten, zetten ze op 8 keer speed.
Ja. En dit geeft meteen het volgende aan. Als iemand er doorheen praat, dan kun je het allebei niet meer verstaan. Dus je moet wachten totdat het ene berichtje klaar is, voordat iemand anders een ander berichtje kan doen. En als je dus sneller praat, passen er meer berichtjes in dezelfde tijd, in dezelfde airtime.
Okay.
En daarom zijn we dus nu sneller gaan praten met z'n allen. We zitten nu op spreading factor 7 in plaats van 8. En die forward error correction die je mee kunt sturen, dus die extra bitjes, die zijn ook drastisch verminderd. Het grappige is alleen wel dat de clients, dat de nodes dat allemaal wel snappen. Dus volgens mij kan de waarde 8 zoals die was en de waarde 5 zoals die nu is, wel door elkaar heen, door dezelfde repeaters gerepeat worden, en de nodes snappen dat ook allemaal, als ik het goed heb.
Okay, dus als je de spreading factor anders zet, dan gaan ze elkaar niet snappen, maar die code,
die code rate, die kun je nog wel daar kun je mee spelen.
Weet je wat we trouwens hebben voor de eerste keer in Angry Nerds vandaag? We hebben een schermpje met meshcore. En dat laat ik even zien. Het kanaal hashtag Angry Nerds, dat kunnen we live meekijken in de studio. Vanaf deze keer. Gewoon op een scherm.
Ik was al onderweg naar om mijn companion te connecten. We zullen eens even kijken.
Ja, ik krijg er nog niet ontzettend veel op binnen. Het lijkt erop dat hij alleen maar direct messages nog pakt of zo. Maar dat kan ook omdat het gewoon rustig is. Want nou ja, als je zit te luisteren, te kijken, probeer er eens wat heen te sturen. We kijken live mee vandaag.
Als ik mijn XTCC-bot aanzet, is dat goed?
Ik weet niet wat je wil sturen. Kunnen we al Doom via MeshCore? Even kijken.
Maar je hebt hardcore wel een beetje is wat anders dan MeshCore, toch?
Ja, precies.
Dat is een andere hobby van Elger.
Breng hem nou niet op ideeën.
Elger en hobby's gesproken.
Ja,
precies. Want jij bent aan het hobby geweest, Elger. Vertel.
Ja, dat mag je wel zeggen. En ik niet alleen, gelukkig Johan en Wouter ook. We hebben maanden lang...
Andere Wouter.
Ja, andere Wouter, ja, inderdaad. Die zit nu bij Hekkelot. We zijn maandenlang bezig geweest. En we hebben nu basisbeveiliging, maar dan voor alle Europese overheden. Dus in alle landen en nog wat extra, zoals Liechtenstein en Noorwegen en Zwitserland. Maar niet de United Kingdom. Ierland hebben we ook. En dat leverde in totaal iets van 1800 kaarten op. We hebben de site vertaald met AI. Want ja, het is onbetaalbaar om dat anders te doen. In 24 talen, alle talen van de EU. Oh. Dus als je nu in het Bulgaars de website wil bekijken, dan kan dat. En je komt er ook nog redelijk doorheen, dus dat is wel erg leuk.
Welke website is dat dan?
Dat is securitybaseline.eu.
Linkje in de show notes.
Inderdaad. Of als je het om wil keren, baselinesecurity.eu. Maar security baseline is wat zoals we het noemen. En we hebben dus 67.000 overheden erop staan.
Zo.
Ja, daar word je helemaal gek van. Vooral de kaart van Frankrijk. Gemeente Frankrijk is waanzinnig. Dus iedere
dat is heuvel, echt een lappendeken, hè?
Ja, iedere heuvel heeft een nieuwe gemeente. Ja. Zo moet je dat zien. Met eigen regels en eigen wetten. En dat is één grote super georganiseerde, gestroomlijnde bende. Een beetje zoals deze show.
Hey! Super georganiseerd.
Dat is alleen maar leuk. En we hebben daarna gekeken naar van wat doen die overheden nou? Wat zijn dingen die we interessant vinden uit de metingen die we in al die maanden hebben verzameld? En we vonden dat er 3000 overheidssites tussen zaten waar illegaal tracking cookies op worden geplaatst.
We hadden afgesproken dat we dat Hufter cookies gingen noemen, hè?
Ja, Hufter ja. Banners.
Hufter banners, ook goed. Ja,
de banners die dat doen ze niet eens in een deel. En in een ander deel werken ze niet. Dus, maar we kwamen erachter dat dus vooral in Griekenland en Portugal, daar zagen we best wel veel cookie banners op sites. Dat is de kans ongeveer 7% dat je op een site komt met een tracking cookie. Dat is redelijk hoog. En in Nederland was een van de laagste aantallen met 0,% bijna niks.
Het voelt nog steeds als bijzonder veel hier in Nederland. Maar wij vallen dus eigenlijk wel mee?
Nou, we hebben alleen maar de hoofdwebsites te pakken.
Oh.
Dus voor de EU-site hebben we van Nederland alleen maar de hoofdwebsites gepakt, zodat je een beetje gelijk speelveld hebt. Dus dan zie je dat Nederland oranje vlakjes heeft en nog wat groen. Maar de rest is eigenlijk allemaal rood. Behalve.
Ja, maar is dat dan zo dat basisbeveiliging.nl eigenlijk al allerlei werk gedaan heeft hier in Nederland?
Ja, dat is echt wel het verschil dat je ziet.
Dat is heel tof.
Ja, dat is echt super nice. Ja. Je ziet dat die kleuring is denk ik aan drie dingen toe te wijden: basisbeveiliging, internet.nl en gewoon beleid vanuit de overheid, staand beleid. Waarin je zegt: dit gaan we niet doen op wetgeving. Dus die combinatie heeft gewoon ervoor gezorgd dat we het beste scoren. Ja. En er waren twee andere dingen die we nog hadden gezien. We hebben gekeken naar hoeveel PHP-admin portals zitten daar. Hoeveel databases kunnen we gaan beheren. En daar waren er 1000 van. Dus je kan er zo door 1000 itereren.
Niet allemaal admin, toch?
Dat hebben we niet getest. En de wetgeving in andere Europese landen is daarin anders dan in Nederland. In Nederland mag dat. Daar heb je responsible disclosure. In Duitsland, geen idee. Waarschijnlijk als je daar al kijkt naar PHP-admin, moet je al de bak in of zo. Ik weet het niet. Maar
in België geloof ik ook lastig is.
Ja,
ik weet wel in Amerika. Ik bedoel, daar is F12 al verboden. Dus.
Ja, het is 12 jaar.
Tools.
Tools.
Wie het minste verstand heeft, die heeft de meest achterlijke regels. Dat is een beetje waar het op neer lijkt te komen.
Ja.
Dus we hebben dat niet geprobeerd. Ik weet ook echt niet of we al die wetgevingen moeten gaan nalopen en zo. En er is nog niet echt een Europese wetgeving die daar heel goed in helpt.
Heb je gekeken naar hun e-mail?
Ja. We hebben gekeken, dat was eigenlijk het ernstigst. Als je wil gaan mailen met de overheid, wil je graag dat veilig is. Dat mensen niet kunnen afluisteren wat jij stuurt, of dat ze het aanpassen. En we vonden dat in 99% van alle overheidsmail dat niet voldoet aan de standaarden die een beetje sane zijn, zoals we die in Nederland hebben.
Maar dan doen ze toch gewoon een siffertje? In Nederland is het gewoon, hier heb je siffertje. Met al je fucking persoonsgegevens en medische gegevens en dingen van minderjarigen en haasiffertje.
Oh ja, goed, daar hebben we dan andere diensten voor.
Ja, precies.
Gelukkig, dat is goed voor de transparantie. Maar in de rest van Europa hebben ze gewoon e-mail die niet werkt.
Oh, oké. Okay.
En ook gewoon al je persoonsgegevens en al je minderjarige dingen enzovoort. Dus in een schaal van helemaal niks en ziffer.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja. Misschien.
Ziffer in ieder geval nog een poging.
Ja, maar het was even gaaf om te zien. En dat er ook wel echt aandacht nodig is. We zien Nederland en Denemarken qua e-mail, die doen het nog wel oké. Okay, en de rest gewoon niet. Dus er is gewoon echt beweging nodig. En we hopen dat, dat het met security baseline, die baseline ook omhoog gaat en de boel veiliger wordt.
Nou, heel tof. Ik zou vooral zeggen, bij elke nieuwe scan, verandering van de gegevens, kom het eens melden. En misschien kunnen we heel langzaam, stukje bij beetje, dit meer en meer en meer onder de aandacht brengen.
Ja, dat is erg vet. We hebben in ieder geval heel veel lol in gehad om dit zo te maken. En we hebben het gisteren gelanceerd. En op Hacker News heeft het een hele dag bovenaan gestaan. Met hele mooie discussie eronder en hele goede punten. Dat is echt fantastisch. Nice. Dus daar nemen we ook wat adviezen van mee. En we moesten iets aan Ierland gaan werken. Daar was wat weggevallen. Dus nou ja, goed. Er is altijd wel wat te doen.
Ja, misschien ja. Een soort van maandelijkse update van de security baseline.
Ja, zeker. Zeker. Ja, we zijn echt als een gek aan het werken. De afgelopen maanden hebben we echt ongelooflijk veel gelanceerd, gemigreerd en dergelijke. En daar blijven we nog wel even mee bezig. We hebben vorige week change requests live gezet. Dus dat mensen zelf hun domeinen kunnen toevoegen en organisaties en dingen kunnen wijzigen en zo. En er wordt echt heel veel gebruik van gemaakt. Dus dat is wel heel gaaf.
Ja. En je moest natuurlijk ook het een en ander gaan patchen. Want
oh jee.
Dat was ook wel het een en ander
stuk. Oh jee.
Ja, we hebben inderdaad...
Patchen met je kadaver, zag ik staan. De opvolger van Copyfail is er alweer.
Ja, er is van alles gebeurd. Want het begon inderdaad met Copyfail. En daar hebben we het volgens mij vorige week ook al even over gehad, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, even kort.
Even kort. En toen was er een nieuwe, Dirty Frag.
Dirty Frag. Het klinkt ook als iets wat in deze show thuis hoort. Dirty Frag.
Ja,
vies. Ja.
Ik moet meteen denken aan een real tournament. Maar goed, dat is wel een ander verhaal. En dat was ook een local privilege escalation. Door wat vulnerabilities aan elkaar te rijgen. Dus toen was je klaar met patchen, kon je meteen weer patchen.
Ja, en dat was ook wel echt nodig om te patchen. Want ik heb namelijk de proof of concept heb ik in een VM'tje gedaan. Ik heb mijn VM geïnstalleerd, geboot. En ik had binnen een minuut nadat ik voor het eerst inlogde, had ik hem al geroot.
Wow.
Het is één command line en je drukt op enter en het is echt 30 seconden en tada, u bent root.
Boot to root in 1 minuut. Ja.
Ja, dus dat was best wel een beetje...
Oeh,
was ook wel. Ik bedoel, hij was serieus. Als je eenmaal shell toegang hebt, was die serieus makkelijk te exploiten. En je kunt je ook wel voorstellen, er zijn vast nog wel her en der websites aanwezig waar je dingen kunt injecteren aan een PHP exec commandootje of iets dergelijks. Of andere enge shit die als webserver draait.
Als je remote code execution hebt.
Juist.
Dan
ben je dus klaar. Ja. En dan kun je gewoon een shell starten en dan inloggen, et cetera. Dus getest. Binnen een minuut had ik een root shell. En er is alweer een nieuwe. Een nieuwe.
Ja, want bij het patchen van de 1 is er ook weer een nieuwe fout geïntroduceerd, wat ik ervan had begrepen zelfs.
Ja, zoiets dacht ik. Deze heet Fragnesia.
Ja. Fragnesia, daar dacht ik nog nooit van gehoord. Maar wat is dit allemaal voor...
Ik zou het vergeten.
Ja, precies. Het is inderdaad een samentreksel van het frag deeltje, van de dirty frag.
Mm-hmm.
En amnesia, omdat er wat vergeten wordt.
Oh.
De kernel vergeet namelijk op het goede moment van wie nou eigenlijk die gecachte pagina was van /bin/user/bin/su. En ja. Dan kun je via de IPsec kernel module, geloof ik.
Ja.
Met ESP over TCP kun je zooi in die gecachte geheugenpagina krijgen. En dan doet Su ineens dingen die jij wil in plaats van wat Su wil.
En heb je weer een root shell. En ook deze binnen een minuut.
Jezus. Zijn dit gewoon one-linertjes allemaal?
Dit zijn one-linertjes.
Ja, uiteindelijk wel. Omdat ze online gehost zijn, kun je in een one-liner de exploit binnenhalen, uitvoeren en bewijzen dat je root bent.
Die Dirty Frag exploit is een git clone en dan een GCC compile en run achteraan gestringd en that's it. En als die exit in die volgorde, dan ben je root.
Wow. Dus dan moeten we gewoon allemaal maar Windows gaan gebruiken.
Nee.
Een andere langskomen in onze chat. Er is ook nog Nginx Rift. Dus als je nog RCE wil hebben in Nginx. Die is gisteren uitgekomen. We hadden meteen al zo van, moeten we daar iets mee? Nou, wij gelukkig niet, maar veel mensen wel. Dat is ook hetzelfde. Remote code execution met een één request instant beheer. Dus als we zo een paar weken doorgaan, kan je de helft van het internet beheren vanaf één computertje. Dat is misschien wel leuk.
Nou, er zijn natuurlijk wat staten die dat heel graag zouden willen, hè, voor allerlei agenda's en zo. Dus laten we dat even niet doen. Lijkt me niet zo'n goed idee.
Maar joh, jou kan niks gebeuren. Je hebt alles gebitlockerd op je Windows computertje staan, toch?
Van de 13 computers die hier in huis draaien, is er één met Windows. Dat is de machine die hier in de studio staat. Helaas is dat ook deze machine, waarop nu dus MeshCore draait. En waar niet zoveel op binnenkomt. Dus zou dat aan Windows liggen? Ik weet het niet. Het is in ieder geval niet de meest veilige operating system, hoor. Toch niet?
Nou, nee, sowieso niet. Maar wat er dan nu weer aan stuk is. Nightmare Eclipse, de naam. Die heeft een GitHub repo voor Bluehammer, Red Sun, Green Plasma en nu ook Yellow Key.
Dit klinkt als een heel kleurrijk type.
Ja, er komt heel een hele regenboog uit.
Ja. En we hebben het over Bluehammer en Red Sun hebben het al gehad in een eerdere uitzending. Maar nu is daar Yellow Key. En wat je daarmee kunt, is een paar bestandjes op een USB-stickje kopiëren. Je Windows-machine, en dat kan vanuit het login-scherm, rebooten naar de recovery. Met shift ingedrukt, op reboot klikken, control vasthouden. En je krijgt een shell met read-write access naar de gebitlockerde partitie.
Gekkenhuis.
Dus kan dat binnen een minuut? Ligt eraan, als jouw computer binnen een minuut boot, ja.
En dat kun je vast ook op een ducky zetten of zo, dan gaat het nog veel sneller.
Nou, dat is niet handig om dat op een ducky te zetten.
Als een keyboard kun je gewoon lekker, kan je ook nog snel typen en zo, toch?
Ja, maar je moet je hoeft niks te typen verder.
Oh, wacht, het is de opstart sequence.
Na de reboot ben je gewoon klaar.
Ja, oké, dan hoeft dat niet eens. Ja, Jezus, zit ik allemaal ingewikkelde dingen te bedenken? We gaan helemaal hacken en zo. Is het gewoon al gebeurd? Wat de fuck is dit voor infra? Wat gebeurt hier?
Ja. Nee, dus dat gaat heerlijk.
Dat hele operating systeem sowieso. Hè. Ook mensen die nu in de laatste patchronde een patch kregen die wel installeerde, maar zei dat hij dat niet had gedaan. En daarna weer moest gedeinstalleerd worden en zei dat hij dat niet had gedaan. En dat bleef zo in een bootloop hangen. En dat was enkel en alleen het optische deel. Want de patch zelf was gewoon succesvol geïnstalleerd. Alleen het operating systeem zei, nou, er is iets fout gegaan, ik doe een rollback. En dat bleef hij dan de hele tijd doen. Nou, die is ook maar weer snel gepoeld.
Ja.
Maar ja, volgens mij is er geen patchronde nu zonder echt shit.
Het lijkt sowieso wel of ze steeds sneller en steeds vaker gewoon doen maar een updateje. Ja, we hebben het updateje net uit. Patch Tuesday is niet meer afdoende. Ze moeten bijna elke dag wel iets gaan regelen.
Ze worden toch vrijgegeven na Patch Tuesday? Dus woensdag is Vulnerability Wednesday, is het toch?
Ja, dat is gehaktdag, ja.
Gehaktdag.
Weet je wel.
Ja, precies. Nou, doe maar de shredder weer aan dan.
Ja, alle Windows computers gewoon de shredder in.
En verder is het ook wel steeds duidelijker dat met al die local privilege escalations moet je toch vooral zorgen dat je gewoon in je eentje op één machine zit. Want,
ja, dat was mijn conclusie ook bij heel veel van die dingen. Alleen ik denk dat ook erg veel mensen die misschien niet helemaal in de security zitten, zich niet realiseren dat een webserver ook gewoon draait onder een user. Ja, ik denk dat alles... daar heel veel misgaat. Van, oh ja, niemand logt in met SSH op mijn server. Ik zal niet vulnerable zijn.
Nee, nee, maar als jij niet. Iets van een interactieve pagina hebt, ergens PHP-scriptie in hebt zitten, of ergens een andere CGI-bin dinges hebt, dan is dat dus een ingang in jouw machine. Dat betekent niet dat het meteen helemaal de moeder gehackt wordt, maar een injection ergens is natuurlijk best mogelijk.
En dat is alles wat je nodig hebt.
Ja. Ja. Weet jullie waar het volgende een beetje...
Is ook maar weer.
Weet je wat het volgende me een beetje aan doet denken? Dat artikeltje?
De Teletubby zeker.
Ja. Ja.
Ik ga hier gewoon doorheen praten.
Nog een keer.
Vooral de Bart de Graaf versie, hè?
Ja, die is geweldig. En deze heb ik trouwens te vaak gezien, want wij hebben zo'n code rondlopen. Ja. En dan word je helemaal gek van die groene grasheuveltjes, die overigens weer op een Windows desktop lijken. Dus...
Het is dan wel de Windows XP background, dus dat is heel lang geleden.
Ja, maar ik hoef ze niet meer te zien, die poppetjes. Maar dit is, ja,
waar hebben we het dan over?
Ja, ze roepen wel altijd opnieuw, nog een keer. En dat is hier ook gebeurd.
Ja, we hebben het al eerder gehad over Canvas. Die studie-app, school-app, dingesgeval die gehackt was. En dat hebben ze gewoon nog een keer gedaan. En,
ja.
Voor zover ik weet, want er werd dus gedreigd met het publiceren van gegevens. Voor zover ik nu weet, is er nu losgeld betaald. En hebben de criminelen gezegd, nou, dan gaan we het weggooien. Echt waar hoor, dat beloven we.
Ik heb een meme gezien. Volgens mij was het LinkedIn, dat iemand het certificaat van vernietiging had gemaakt. En dat was ondertekend door de boeven. En dat gecontroleerd door de boeven. En het was getekend met een pinky promise, geloof ik. En dat gaan we het echt verwijderen. Echt waar.
Nou, dat klinkt wel redelijk...
Ja, en dat certificaat werd uitgegeven aan die clown en die acrobaat.
Nou, dat nog net niet.
Drommels en nog eens drommels.
Ja, dat nog net niet, maar het was wel... Het was leuk. Ik had hem bijna willen uitprinten en ophangen ergens. Want hij was heel goed gemaakt.
Ja, hij is wel mooi, ja.
Hij zag er heel officieel uit. Maar als je dan even leest, dan staat er getekend door de boeven. Ja. Uitgegeven door de boeven.
Ik hoor net dat Elgers zijn certificaatprinter weer aan moet slingen.
Ja, want nu moeten we aan de bak, want we hebben inspiratie.
Ja, ja. Ik heb nog wel preegzegeltjes voor je. Met Angry Nerds Approved.
Kom maar door, dan gaan we die er ook op zetten.
Ja, dan kan ik je beter zo'n tangetje lenen, want dan kan je gewoon doorknijpen.
Dan kun je ze zelf vals munteren.
Ja.
Ja.
Over
munten gesproken.
Ja. Ja, je bent lekker bezig.
De AP legt een boete op van 100 miljoen aan Django.
Dat is kut voor hem. Oh, wacht, een andere Django.
Nee, niet Django, maar nee, Django.
Ja, ik wou wel zeggen, dat is mooi. Dat
Django.
Is erg voor die jongen.
Django is een taxi-app.
Mm-hmm.
En, wist ik ook niet hoor, totdat ik dit berichtje las. Maar dat is een taxi-app die klantdata naar Rusland stuurt. En daar vindt de AP wat van. En dan krijg je 100 miljoen in je broek.
En terecht. Het enige wat nog kutter is als hij daadwerkelijk de klanten naar Rusland stuurt. Maar dat wordt een duur geintje.
Specifiek.
Ja. Waarom doet de AP dit ineens wel? Want het is, ze zijn altijd al heel passief geweest. Nu gaat die Aleid Wolfsen weg. Wordt overigens opgevolgd door iemand die advocaat is geweest van zo'n beetje elke privacy hoer. Hork. Wat gebeurt daar allemaal? Ja. Wat gebeurt daar?
We het over hebben.
Oké. Okay.
Maar inderdaad, de AP heeft nu gezegd, klaar. 100 miljoen.
Afscheidscadeautje van Aleid, misschien wel.
Ja. Of het is een laten we snel handhaven voordat de nieuwe directeur er wat aan kan doen.
Voordat de nieuwe directeur er niks aan gaat doen. Dat zou kunnen, ja.
Precies.
Ja. Ja.
Ik ben wel benieuwd hoe ze naar 100 miljoen zijn gekomen. Want het voelt echt zo van als 100 miljoen miljard boete, weet je wel?
Ja, met zo'n...
Ja.
Ja. Ja. Dr. Riebel. Waarom niet 98,4 miljoen? Of ben ik misschien iets...
Een van de dingen is misschien wel dit bedrijf, of deze app, Django, valt onder Yandex. De grote Russische moederconcern.
Wow.
Dus die hebben een omzet van 12 miljard. Dus Ja.
Dan is dit gewoon wisselgeld, hoor.
Percentage. Nou, net niet helemaal, maar inderdaad. Als je dan zegt van nou, doe maar 1 miljoen, dan lachen ze je uit. Als je zegt, doe maar 1 miljard, dan val je ineens uit een raam ergens. Maar met 100 miljoen, ja. Stikt lekker aan, maar is niet onhaalbaar. Maar inderdaad, die voorzitter...
Ja, wat de fuck is daar aan de hand ineens? Want dat is dus de advocaat, moet je even voorstellen, deze man... Die is dus advocaat geweest van TikTok.
Van de duivel.
De advocaat van de duivel. Echt waar. Kijk, dit is hem.
Uber.
Dit is hem. De goede man heet... even kijken, hoe heet hij eigenlijk? Geert Potjewijd. Nou,
ja.
Oké. Okay. En hij heeft dus al die partijen bijgestaan waarvan wij denken... En nu gaat hij dus werken voor de partij die iets moet doen tegen de partijen die hij eigenlijk heeft verdedigd altijd. Ik begrijp dit niet. Hoe komen ze op deze man?
Geen idee. Je kunt het in feite op twee manieren uitleggen. Je kunt natuurlijk aan de ene kant zeggen van... dit is een enorm doorgestoken kaart. En die gaat dus nu gewoon van binnenuit het laatste beetje tegengas weghalen... door de hele AP te frustreren. Je kunt ook denken... Hij heeft dus, want ik bedoel, iedereen heeft in een rechtszaak recht op een advocaat.
Uh-huh.
Dat is gelukkig, zelfs een moordenaar heeft wel recht op een advocaat en op een eerlijk proces.
Ja.
Prima. Misschien heeft hij er ondertussen wel zo genoeg van om steeds weer in die bedrijven rond te lopen, dat hij het nou gewoon, echt serieus gaat aanpakken. Hij weet natuurlijk wel hoe het werkt.
Hij kent de trucjes, dat is wel zo.
Hij kent de trucjes. Dus misschien heeft hij nu wel gewoon last van zijn geweten gehad... en is hij nu om en zegt hij... ik ga bij de AP ga ik het gewoon de wereld redden.
We gaan het afwachten. Ja, ik ben heel benieuwd. Als ik dit zo lees, denk ik... wat de fuck hebben ze nou weer... maar ja, je zou hem ook inderdaad kunnen omdraaien. Ik ben heel benieuwd. En hij is
het
natuurlijk.
Wat ze bij Tata volgens mij ook gaven.
Ja.
De nieuwe milieudirecteur van Tata was zo. Ja, die weet er alles vanaf. En die weet hoe het wel beter kan. Dus laat maar zien.
Dat was de baas van Milieudefensie, toch? Die ineens bij Tata ging werken. Ja, je zou kunnen zeggen: nou ja, misschien. Ja, haal iemand binnen die er echt verstand van heeft. Misschien is dat wel wat hier gebeurt. Nou, hij is dan in dat geval van harte welkom om hier een keer zijn. Zijn pitch te komen doen. Hè? Kom het uitleggen.
Sowieso.
Ja.
Laten we er wel positief naar kijken, inderdaad. Want het is inderdaad, als je al die knijpjes van het vak weet, en al die details en alles wat je ooit verteld is, zo van, dat is handig. Dat kan alleen maar, dat kan ontzettend goed werken voor de bescherming.
We gaan hem op de voet volgen. En ik hoop het. Ik hoop dat het dit is. En dat we straks... de loftrompet over deze man mogen blazen.
En dat hij zijn moreel kompas weer gevonden heeft en zo.
Nou ja, je bent niet moreel verdorven omdat je iemand wil bijstaan in een rechtszaak. Maar je hoeft het niet eens te zijn met je cliënt.
Nee, dat klopt. Juist. Maar als jij ervoor kiest om die clubs te vertegenwoordigen... Het is niet zoals inderdaad u heeft recht op een advocaat en je gaat dat doen. Dit zijn natuurlijk clubs die dat gekozen hebben.
Laten we hopen dat we een keer mogen vragen aan hem... van waar zit de passie in en hoe heb je... Wat vind je daar gaaf aan en wat vind je mooi om dat... Wat vind je mooi aan dat vak?
Ja, precies.
Nou, hartstikke goed. En als dat een ander antwoord is dan geld... dan ben ik heel benieuwd naar zijn verhaal. Nee, maar van harte welkom om dat een keer te komen toelichten. Ik hoop dat het inderdaad die kant op gaat. En dat er zometeen daar een waakhond zit met wel scherpe tanden.
Wordt vervolgd.
Yes.
Wat ook een vervolg is... vorig jaar hadden we Y, 2025.
Ja.
En daar was voor een aantal gelukkigen ook een badge. Best wel een stoere badge.
Je moest er even op wachten, dat wel.
Ja, en
brandbussetje ernaast.
Strubbels.
Ja.
Mr. Breaker op GitHub, oftewel Rory, die had wel eentje bemachtigd en die is er even mee aan het spelen geweest. En die hebben het nou voor elkaar om een native op de RISC core van de ESP op dat losse bordje, om daar Linux op te draaien. Gewoon full-fledged Linux op de Y-badge.
Ja.
Wauw.
Ja. En niet alleen
en
Linux.
Dus ook Doom, want...
Precies.
Hè? Verplicht. Verplicht.
Moest wel even getest worden.
Als je ergens een gek OS op krijgt, dan moet Doom draaien. En als je dus gewoon native Linux erop krijgt, dan is Doom bijna makkelijk.
Maar dat is gelukt.
En dat is ook gelukt. Dus...
Even één kanttekening erbij. Ik had deze op Mastodon en Blue Sky geslingerd. Daar zit hij namelijk zelf niet. En ik had heel duidelijk bij mensen er ook bij gezegd, en dat geldt ook voor onze luisteraars, het is een proof of concept. Dus ga nou niet als een kop lopen janken van hoe installeer ik toeltje X en waarom draait X Windows niet en zo. Het is gewoon voor zichzelf. Hij heeft het de ochtend dat wij het erover hadden, heeft hij het op GitHub geslingerd. En meteen eigenlijk gemeld van jongens, dit is cool. Ik heb het vanochtend op GitHub geslingerd. Dus het is een eenmans project.
Ja. Ja, je support heet Cloud.
Ja, dat. Succes. En het is een proof of concept.
Ja.
Voordat de mensen helemaal de deur gaan platlopen met hoe doe ik dat dan. Ja, hij is geen supportloket.
Nee.
Maar wel cool.
Maar wel heel cool dat het gelukt is. Ja.
Ja.
Ik wil meteen een bruggetje maken naar over zeuren gesproken.
Ja, ik wil toch wel even renten, ja. wij hadden vorige week hadden wij al een rant weer over bamboe printers. Naar aanleiding daarvan overigens even als tip. Daar ga ik dan nu even mee beginnen. Mensen vragen mij of Buck regelmatig welke dan wel, omdat we die al 10 keer hebben genoemd in de show. Dus bij deze nog een keer Elego, de Centauri Carbon 1 met upgrade of de 2. Maakt niet zo heel veel uit. Dat is gewoon gebouwd van standaard componenten die je bij Ali kunt kopen. En dus ook is reparatie gewoon bestellen van standaard spul. Ja.
En er is naast de gewone firmware ook open source firmware. Helemaal open firmware. Kun je er gewoon opzetten. Gaat allemaal werken.
Dat open source firmware, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Bamboo, die had dus die lawsuit. Nou, daar hebben we het vorige week al eventjes over gehad. Voor diegenen die dat nog niet hebben gehoord. Bamboo heeft een van de developers aangeklaagd. Een
Orca Slicer.
Een specifieke Orca Slicer versie. Want Orca Slicer die praat met Bamboo in een aantal modus. Je hebt de gewone modus waarin die in de cloud werkt. Je hebt een LAN-only modus. Dat die dus, zoals het zegt, via LAN werkt. Maar dan heeft hij nog een van de authenticatie plugin nodig. En je hebt developer mode. En dan gaat hij gewoon weer zitten luisteren naar MQTT-pakketjes en dat soort dingen. Dan doet hij gewoon alles unauthenticated. Nou, die developer-modus, dat hebben heel veel mensen heel lang gebruikt. Maar voor de Orca-slicer is het ook wel handig soms als je die cloud-functionaliteit wel wil behouden, dat gewoon blijft werken met nieuwe firmware, et cetera. Daar wordt een module voor gemaakt, Bamboo Connect. Daarmee kan je dus met jouw slicer de output naar die Bamboo Connect sturen. Die maakt dan contact met de Bamboo Cloud om te autoriseren dat jij mag printen op je eigen printer.
De Bamboo Cloud ook.
Dat.
Uh-huh. Ja.
En er zit al een panda op dat bamboe te knauwen of zo. Geen idee. En dan zegt hij ook, jij mag printen op je eigen printer. Nou, daar hebben we natuurlijk meningen over. Als je dat goed vindt, prima, leef je uit. Er zijn ook mensen die nog steeds HP inktcartridges kopen. Dus alles kan. Maar heel veel mensen willen dat niet. En deze developer die had dus een Orca Slicer gebouwd met de oude niet-Bamboo Connect plugin erin. En die kreeg dus een cease and desist letter op zijn mat van doe eens niet.
Dat is ongelooflijk ook, hè?
Nou is het dus zo, Bamboo Labs heeft de software, daar komen we even op het open source dingetje, onder AGPL van het internet afgeklaut.
Ja.
Dat is een fork gebaseerd op AGPL. En AGPL zegt, dat mag. Je mag het ook commercieel verkopen, maar wel met de source erbij. En je mag de licentie niet veranderen. Dus het is nu AGPL, het blijft AGPL. Nou, daar voldoen ze niet helemaal aan. Dus een aantal mensen, vorige keer noemde ik al Louis Rossman die losging. Jeff Geerling is er ook klaar mee. En heeft ook gezegd van, wat is dit nou? Koop gewoon geen bamboespullen meer. Stelletje mafkezen. Leonard French, dus een lawyer die daar nog even piek van heeft uitgelegd dat bamboe geen poten op heeft om op te staan. En Louis Rossman die had al gezegd, nou dan mirroren we toch gewoon dat ding wat die developer nu weggehaald heeft. Dan met zijn toestemming zeggen wij het wel online, bamboe, klaag ons maar aan. Dus Louis Rossman heeft nu gewoon gezegd, hoi bamboe, ik ga het nu hosten. Je weet waar je me kan bereiken. Regel dat.
Wat ontzettend vet.
Dus die zit te wachten op de rechtszaak. Gamer Nexus heeft daar nog $10,000 extra bij gedaan. En ook een mirrortje opgezet.
Ja, precies. Hij heeft ook een mirrortje draaien nu.
Dus er zijn nu heel veel mensen die gewoon zeggen, nou, kom maar, bamboe. Wij hebben geld. En we hebben gelijk.
Ja, dus, die zei heel mooi van, oké, al het geld wat jullie besteden aan mij suwen voor dit, dat ga ik jullie ook kosten. Keer 10, keer 25, keer wat ik maar voor elkaar ga krijgen. Maar ik maak jullie helemaal kapot.
Dat is een beetje wat ik met de CEB doe, toch?
Ja, nou, had jij deze ratio maar te pakken. Want Louis Rossman heeft namelijk gelijk en dat weet hij.
Nou, als je mij €40 wil afpakken en je moet daarvoor naar de Hoge Raad, ja. Dat kost toch ook wel geld?
Nou, die Leonard French ook, die heeft al gezegd. Want die is dus jurist. En die heeft al gezegd van, nou, we hebben al wat zaken. En dat heeft Louis Rossman ook gezegd. Van, je weet wel tegen wie je het hebt, toch? En die heeft zo'n hele lijst opgestuurd met zaken die hij gewonnen heeft en die anderen ontzettend veel geld hebben gekost. En gewoon gezegd van, ja, jullie keus.
Ja, ben je erbij in het lijstje? Kom maar.
Ja,
dat
mag gewoon. Maar als jij een Bamboo Labs... kijk, hij staat daar. Ja, hij staat daar. Ik heb ook zo'n ding. Ik heb hem dus niet geüpdate, maar hij heeft nog de oude firmware. Maar ja, kijk, als jij zo'n ding koopt om gewoon mee te printen, dan heel veel mensen gaat dit niet aan. Die hebben zoiets van, nou, het werkt en het zal wel. Maar voor die groep die gewoon zegt, ik heb betaald voor die printer, die is van mij. Ik wil gewoon kunnen printen op mijn printer.
Ja, op de manier die ik wil, omdat
inderdaad,
ik het betaald heb.
Ja, niet van die rare eisen stellen, hoor. Ik bedoel, gewoon backhouden, bitch, toch?
Ja, precies.
Zo gaat dat.
Aanpassen, inderdaad. Nu, eerste jaar, is alles, werkt alles en daarna mag je een abonnementje afnemen.
Ja.
Wat dacht je van? Nee. Dus tot zover de Bamboo Rant. Wordt vervolgd. Ik ben heel benieuwd wat Bamboo gaat doen en of ze nog gaan backtracken of dat ze... Hoe ze dit gaan oplossen.
Ja.
En er zijn genoeg mensen die het gewoon kopen, denk ik, waarop ze kunnen overleven.
Ja, tuurlijk. Kijk, deze open source community die hier over valt, en al helemaal valt over het feit dat zij dus zeggen, hey, dat is onze software, want we hebben het zelf open source gemaakt met een bepaalde licentie. Wat? Dat is natuurlijk niet de grote meerderheid. Dus...
Nee, maar AGPL is niet een... Het is niet alsof je zegt van, nou, dit is een soort van geinig idee, concept. En het zal wel, het is een contract.
Nee, dat is een contract. En dat is gewoon, dat heeft een wettelijke grondslag. En daar ga je last van krijgen als je juridisch fouten maakt.
De software kan je opnieuw schrijven. Dat kost tegenwoordig niet zoveel. Maar het gaat om het afnemen van functionaliteit van een product wat je hebt gekocht. Dat is volgens mij een stuk complexer.
Ja, dat klopt. Alleen in dit geval, als ze het zouden willen rewriten zonder AGPL succes, dat wordt dus een clean rewrite.
Ja, nou ja, het geld hebben ze, dus kijk maar wat
het is. Nou, dat weet ik nog zo net niet.
Dat zal uiteindelijk wel een keertje opgaan. Als dit vanaf meerdere partijen zo gaat en je moet aan die doekoe betalen en aan die ook. En dan heb je nog een advocaat en moet je naar zo'n... Ik denk, ja, zeker als ze echt gelijk hebben. Dan krijg je de proceskosten erbij en dat tikt wel aan, hoor.
Ja, plus je reputatie gaat naar de haaien.
Ja, Voor zover die dat nog niet is.
Ja, ik wou zeggen, dat is al klaar.
Ik wil trouwens niet veel zeggen, maar we hebben nog een seconde of 10 of zo op dit klokje.
Ja, dus, dit gaan we niet redden. Maar nee. Er staan nog wel een paar dingen op die ik wel belangrijk genoeg vind om toch nog eventjes de revue te laten passeren. Bijvoorbeeld, als we het dan hebben over vereisten. Debian.
Ja.
Die vereist reproducible builds.
Ja, Debian heeft het mandatory gemaakt om reproducible builds in hun nieuwe upstream processen in te brengen. En wat betekent dat? Dat betekent als jij de source code downloadt en compiled, dan moet daar een byte voor byte identieke binary uit kunnen worden gecompileerd. Wat zoveel betekent als je kunt er geen gekke dingen in stoppen als een build timestamp of wat ook. Die kun je dus niet meecompilen. Maar het betekent dus ook dat je in theorie supply chain attacks makkelijker zou kunnen vinden. Omdat als er dus een van de libraries die binnengetakeld wordt verandert, dan verandert dus de gecompileerde output. En nu kun je dat niet detecteren, omdat het bijna altijd anders is. En dat willen ze dus tegengaan door te zeggen, nee, het moet gewoon byte voor byte kloppen. De compiler moet gewoon uitvoeren wat hij moet doen. En dat moet deterministisch zijn, dus daar komt altijd hetzelfde uit. En dat was vroeger heel normaal. En inmiddels is dat ook weer normaal aan het worden. Maar
dat een duwtje nodig.
Dus dat hebben ze nu bij Debian hebben ze dat ingevoerd. En dat geldt vanaf versie 14 gaat dat gelden. Dus dat is de nieuwe stable. Dat proberen ze nu al in de repository. En dan vinden ze dus waarschijnlijk vooral heel veel pakketjes die dus een timestamp bij het beelden in hun code meecompilen of een versienummertje of iets dergelijks. Maar ja, het kan dus best zijn dat er dependencies tussen zitten die niet reliable zijn. En dat ze dat dan gaan vinden op deze manier.
Ja, en aangezien we toch eigenlijk bijna elke week wel een supply chain attackje hebben. Deze week niet, maar dat is meer vanwege de tijd. Het is niet zo dat ze er niet zijn.
Oh, er was net weer een NPM'tje, ja. Maar laten we die inderdaad... Ja hoor,
precies.
Het is weer lek.
Ik had mijn vinger al bij de bingo kaart hoor, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, nee, die slaan we even over vanwege de tijd. Ik bedoel, 42 minuten halen we niet, maar nee. Laten we in ieder geval zorgen dat we binnen het uur blijven.
Ja.
Eentje die ik wel geinig vond was, omdat er de naam op staat van een Duitse keukenboer, die toevallig ook een redelijk grote industriële tak heeft.
Ja.
Siemens, de DVD, had een vulnerability report bij Siemens voor hun Mendix Studio Pro. En dat is een low-code, no-code platform om dingen met data te doen vanuit je industriële omgeving. Siemens zegt, wij zijn maar een frameworkje. En dat moet je maar rapporteren bij de applicatiebouwer die er iets mee maakt. Want het is niet ons probleem, daar gaan we geen CVE-dingen mee doen. Nee, zoek het maar uit.
Het klinkt als vingertje
wijzen. DVD zegt, ja. maar wij willen hier wel iets mee. Dus wij gaan zelf een applicatie bouwen, die noemen we Super Secure App. Letterlijk, Super Secure App.
Oh, God.
Die releasen we. Mm-hmm. En dan gaan we daar vervolgens een CVE aan hangen. Dus kijk, CVE 2026-7891 is onze CVE voor jullie zooi.
Ja, met dank aan Skinso Ducky voor de tip.
Ja, absoluut.
En dat was een mooie.
Ja, volgens mij heeft Siemens er nog niet op gereageerd. En toen ging ik even kijken, hebben ze dan nog iets anders te doen? Ja, hebben toch een tyfuslijst.
Ja, die hebben het echt druk.
Scroll voor de gein maar naar beneden, want echt, het houdt niet op. Het houdt niet op. Het houdt
niet vanzelf.
Ik heb... Een bruggetje naar de volgende. Ik heb vroeger compliance testing gedaan op 61850 dingen. Dat zijn apparaten om onderstations te schakelen. Ook van Siemens bijvoorbeeld.
Ja,
die moesten dan getest worden. En dat was ook altijd puzzelen. En uiteindelijk hebben we de certificering is toen tijdens die stage bij de KEMA aangepast. Van we zien dat het op orde is naar we kunnen niet zien dat het niet op orde is. Dat is een mooie...
Precies. Dus dat zal, ja.
Ja, en er stond een heel vet stukje... Een collega van Maya die heeft een miniatuur onderstation gebouwd. Dus een apparaat waarmee je hoogspanningsnetwerken kan besturen. Oftewel kan zeggen, hier is wel stroom, daar is geen stroom. Wat is de stand van een en ander? En dat kan je dus ook in het heel klein doen. Dat heeft iemand gemaakt. Het ziet er super tof uit. En dan kan je dus gewoon je onwijs dure, prachtige onderstation hardware testen op een miniatuurtje van of dat enigszins werkt. En je ziet het ook schakelen en zo. Dat is echt super gaaf.
Ja, het is een maquette inderdaad.
Het is een maquette, maar de apparatuur die erachter zit is wel gewoon het echte spul die op de echte manier aan elkaar hangt. Ja. Dus dat is wel heel tof gedaan. Een linkje naar het YouTube-video staat in de show notes. Dus dat is een aanradertje om zo eens even te bekijken.
Ik zat even te klikken stiekem en het ziet er echt heel gaaf uit. Ja.
Het ziet er heel gaaf uit. 42 minuten hebben we niet gehaald, maar binnen het uur wel.
Ja, dat is ook zeldzaam al, hè?
Ben ik benieuwd hoeveel Meshcore berichtjes we binnen hebben gekregen.
Nul.
Ik wil nog één voorstel. Mag ik een paar seconden?
Ja, natuurlijk.
Afgelopen week was ik een beetje dingen aan het shoppen en ik moest wat dingen, diensten afnemen en zo. En ik zag allemaal bedrijven die ook gewoon een goed businessmodel hebben. En al die bedrijven hadden ook nog een keer cookie en tracking banners. En ik dacht, wat is dat voor een hufter gedacht? Dat hoeft toch helemaal niet? Je hebt toch al, ik ga straks geld uitgeven bij je voor je dienstverlening en zo. Dus ik had zoiets, we moeten die cookie banners niet meer cookie banners noemen, maar we moeten ze hufter banners noemen.
Absoluut.
Je bent gewoon een hufter als je dat doet. Er is helemaal niet nodig. Ik denk als we dat nou eens gewoon gaan omdopen naar een iets minder vriendelijke term. Want cookies zijn leuk en vriendelijk en zo. En dan kan je M&M's ingooien en dan krijgen ze regenboogkleurtjes. En dan word je gelukkig van.
Ja, laten we dat niet doen. Dus.
Hufters kan je ook M&M's ingooien. Misschien worden ze dan minder hufterig.
Ja, of ze worden extra hufterig, want hyperactief. Zoals chocola en stuiteren en zo. Maar ik vind een goede titel voor vandaag. Hufter banner. Ja, waarom niet? Ja. Laten we hem gewoon lekker gaan invoeren.
Maar dan heb je dus ook een hufter-banner-banner.
Heb je een hufter-banner-banner?
Ja, dat is hetzelfde als een adblocker, maar dan voor hufter-banners.
Oh, ja, natuurlijk. Yeah. Ja, die band, de banner. Wauw. Oké. Ik denk dat we allemaal even een vakantietje nodig hebben. Het is hemelvaartdag, waarom zijn we niet vrij?
Nou ja, ik zit al niet op mijn normale plek en ik... Ik ben eigenlijk al een soort van vakantie aan het vieren.
En het nieuws blijft maar komen, hè? Dus
het nieuws blijft maar komen. Ja. 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 Maar ik ga er zo wel een borreltje bij opentrekken.
Ja.
Nou.
Dus als we dan door de onderwerpen heen zijn, dan kunnen we zo doorschuiven richting de biertip.
Of de borreltip in jouw geval.
De borrel. Nou ja, het is wel bier. Het is Texels skumkoppen.
Ja.
Die waren in de aanbieding bij de Jumbo.
Die kun je gewoon uit de zee scheppen, toch?
Die kun je uit de zee scheppen, maar ze zijn lekkerder uit de winkel. En daarbij is nog wel even leuk om te zeggen dat deze brouwerij heeft op de Dutch Beer Challenge maar weer liefst 4 verschillende bieren bekroond gekregen met een medaille. De skumkoppen zitten daar ook weer bij als beste amberbier. Maar de triple, de stormbok en de zeebries vielen ook in de prijzen. Dus ja, ik vond het wel een geschikte... geschikt biertje voor vandaag.
Nou, hartstikke tof. Nog meer biertips? Of zijn we er wel een beetje doorheen?
Ik heb geen biertip.
Ik ga zo meteen lekker een flesje mate leeg trekken. En dan ga ik ook even op de bank zitten. Wat fijn, een half vrije avondje. Dat is wel tof.
Ja.
En ik heb voor de gelegenheid heb ik een alternatieve aftiteling even. Dus normaal krijg je dan de credits wie er dan mee hebben gedaan. Dus ik denk, laat ik eens een alternatieve aftiteling doen. En daar moet ik dan wel een beetje snel mee beginnen, want anders dan halen we het niet, denk ik.
Tot volgende week. Bye bye.
Later.